Nou, ik wou met mijn verhaal beginnen. Voor degene die mij niet kennen, ik heet Frans. QTH is Lieshout. En Lieshout ligt een kilometer of 15 ten noordoosten van Eindhoven. En ik werk hier met een 400 watt in een antenne die op dit moment 20 meter hoog is. Dus een half golfdipool, 20 meter hoog. Het verhaal van vanmorgen, dat is eigenlijk een voortzetting van een reeks verhalen die ik heb gehouden. En die te maken hebben met techniek en technologie en Tweede Wereldoorlog. En dit verhaal is naar aanleiding van vragen en wat correspondentie die ik na mijn laatste verhaal heb gehad. En dat gaat, eigenlijk ging de vraag ging erover van ja, had Duitsland nou een atoombom, ja of nee? Ze hadden gedreigd met een heleboel wapens en op het laatst zijn er ook verschrikkelijk veel nieuwe type wapens zijn er gekomen en gebruikt door Duitsland. En de meningen waren verdeeld en zijn nog steeds verdeeld, als ik dat zo beluister. Of Duitsland iets heeft gedaan en hoever, als ze iets hebben gedaan, hoever ze zijn gekomen met een atoombom. En daar wil ik het vanmorgen even over hebben. Even kijken, geschiedenis van de natuurkunde zo'n 100 jaar geleden, dat was buitengewoon interessante tijd. Ik denk dat er in geen eeuwen, in de eerste decennia van de vorige eeuw, zoveel dingen zijn gebeurd dat is niet geëvenaard. En ik zal in het kort iets zeggen van activiteiten in de natuurkunde die te maken hebben met de ontwikkeling van kernenergie en geleid hebben tot de atoombom. En daarbij start ik in 1938. Dus 1938, dreiging van de Tweede Wereldoorlog. Internationaal waren heel veel lui vanuit allerlei laboratoria actief met atoomonderzoek, waren theorieën, buitengewoon controversiële theorieën, die van Einstein en ook van Max Planck en een aantal Bohr uitgewerkte theorieën over de kwantummechanica en Einstein over de relativiteitstheorie. Toen is er in 1938 een experiment gedaan in Berlijn door Otto Hahn samen met Fried Straatman in december 1938. Wat die deden is, zij probeerden zwaardere atomen te maken door atomen te beschieten met uranium. En daarvoor gebruikten ze, of met neutronen, en daarvoor gebruikten ze uranium. Wat ze dachten te krijgen, en dat was niet de eerste keer dat dit gebeurde, allerlei andere elementen waren al met neutronen beschoten. Neutronen waren nog niet zo lang tevoren ontdekt. En neutronen zijn neutrale deeltjes. Dus die kun je in de kern van een atoom schieten, die positief geladen is. En andere deeltjes worden afgestoten of juist aangetrokken. Maar een neutron die is neutraal en die kun je dus in kernen schieten. Nou, dat hebben ze in een aantal kernen gedaan en dan werd het radioactief en dan kon je allerlei zaken aanmeten. Dus Otto Hahn in december 1938, die beschoot uranium met neutronen. En hij verwachtte daar een transuranium, zoals dat dan heet, dus een zwaarder element te krijgen. En tot zijn verbazing nam hij deelproducten waar, waaruit zeer duidelijk het element barium gedetecteerd werd. En dat was zo ongekend en zo in strijd met de toenmalige denkbeelden, dat hij in het begin niet eens durfde te publiceren. Want dat zou betekenen dat een atoom gespleten zou kunnen worden. Goed, de hele wereld van de natuurkunde in rep en roer. Lui die riepen dat het helemaal niet kon en onzin was. En dat is weer een ander verhaal, ook in het Nazi-Duitsland hoorde, was dat een beetje taboe. Nou, een beetje heel wat taboe. Maar een heleboel wetenschappers die hebben gedaan wat ze als wetenschappers horen te doen. Denken mooi verhaal, maar kijken of dat het klopt. En dat betekent dus dat een experiment dat herhaald moet worden en ook herhaald moet kunnen worden. Dus dit was december 38. In februari 39 waren er al een aantal wetenschappers op allerlei plekken wereldwijd die het experiment bevestigd hebben en aangetoond hebben dat er niet alleen een splijting was, maar ook dat er heel veel energie vrij kwam. En naast die energie en die kleinere atomen ook nog nieuwe neutronen vrijkwamen bij dit experiment. De verklaring kun je uit de speciale relativiteitstheorie van Einstein voor een heel stuk halen. En dat was de eerste theorie van Einstein, de speciale relativiteitstheorie, 1905. En die zegt, en de meeste mensen weten dat ook wel, die zegt dat materie is eigenlijk samengebalde energie. Volgens de formule dat die energie E gelijk is aan mc kwadraat, dus de massa, zeg populair het gewicht, maal c in het kwadraat. En c is de lichtsnelheid. Dus materie is samengebalde energie. En als jij dus materie, en dat was ook een van de metingen uit dat experiment. Als je kijkt naar, zeg maar het gewicht, naar de massa van het uranium voor het experiment. En de massa van de deelstukken, de brokken, de nieuwe, of de andere elementen na het experiment. Was er wat massa kwijtgeraakt. En dat verschil zou dan uit de theorie van Einstein verklaard moeten kunnen worden. En nou ja, goed, die theorie was weliswaar erg omstreden. Nou, een groot aantal lieden geloofden dat ook wel en zagen dit ook als een bevestiging. Maar er zat wel een element in wat zelfs Einstein erg verbaasde. Want Einstein had tot dan toe volgehouden dat het even uitzichtloos is om uit atomen energie te winnen, als dat het is om in het donker op vogels te schieten. Dus dat die energie vrij kwam en dat dat uit een atoomsplitsing kwam, was op heel veel, vanuit heel veel hoeken gezien, een laat ik zeggen, een atoombom die ontplofte, met andere theorieën. Goed, ik heb gezegd, een grote lijnen waar komt het op neer, die deelproducten hebben samen minder materie dan het moedermateriaal, in de orde van 1 promiel, moet je dan denken. En het verlies aan materie is vrijgekomen als equivalente energie. Dat is jammer, daar kom ik zo meteen wat op terug. De andere waarneming, dat er opnieuw neutronen vrijkomen na zo'n splitsing, dat was ook een buitengewoon belangrijke, want dat betekent dat als je zo'n splitsing op gang kunt brengen, hè, want dat uranium, dat is toch redelijk stabiel, maar het komt in de natuur voor. Uranium is het zwaarste element dat in de natuur voorkomt. Dat betekent dus dat de halfwaardetijd, dus de stabiliteit, in de orde zit van de levensduur van, of de tijd dat de aarde bestaat, dus een miljard of 4, dacht ik, nou, dat was. Dus laat ik dat maar als redelijk, als stabiel noemen. Die wordt instabiel gemaakt door het met neutronen te beschieten. En als uit de deelproducten opnieuw neutronen vrijkomen, dan kun je een kettingreactie die zichzelf onderhoudt op gang brengen. En als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen, zou je een superbom kunnen krijgen. Een superbom die wij dus tegenwoordig een atoom- of kernbom noemen. En dat was toen in begin 1939, in februari 1939, was dat al meteen uit de experimenten, werd dat geconcludeerd. Wat gebeurde er toen? Nou, Duitsland, april, dus dat is de volgende maand, 1939, richtte men in Duitsland de zogenaamde Uranverein op. Dus de vereniging die zich bezighoudt met uranium. En de doelstelling van die vereniging was om onderzoek te doen naar vreedzame en naar militaire toepassingsmogelijkheden van atoomsplitsing. Want in april. In juni 1939, dus weer een paar maanden later, heeft die uraanvereniging, dus de uraniumvereniging in Duitsland, een rapport gemaakt. En daarin werd ook geconcludeerd dat de kernsplitsing gebruikt kan worden voor energiewinning. Dus naast de superbom, dat het ook als een energiewinningbron, wat we dus nu in kerncentrale zouden noemen, gebruikt kunnen gaan worden. Is toen veel gebeurd. Een paar maanden later, Einstein was gevlucht naar de Verenigde Staten. Die woonde intussen in de Verenigde Staten. Die heeft een brief geschreven aan Roosevelt, de toenmalige president van de Verenigde Staten. En in die brief schrijft hij van: een atoombom is mogelijk en waarschijnlijk werkt Duitsland eraan. Dus als de SODU iets gaan doen. Roosevelt heeft toen een commissie opgericht en zijn een aantal dingen op gang gebracht, maar men is nog niet echt gaan werken daarna. Oké, dit is allemaal gebeurd tussen december 38 en 1 september 39. En 1 september 39 begon de Tweede Wereldoorlog. Even luisteren of ik alleen ben. Dit is PNO Foxtrot, Victor Echo voor de ZX-zone en ik ben alleen. Even een stap terug. Het principe van atoomenergie, hoe zit dat nou in grote lijnen? Zoals ik zei, bij een kernsplijting, en een kernsplijting van sommige zware atomen, niet alle zware atomen kunnen dat, sommige zware atomen kunnen dat, zie je dat een enkel atoom uiteenvalt in twee lichtere atomen. En dat voorbeeld van uranium, en van uranium is dat het isotoop U235, uranium-235. Dat kan uiteenvallen in twee atomen. En dat een van de mogelijkheden, en dat was ook de mogelijkheid die in het begin gedetecteerd is, is dat het uiteenvalt in barium en in krypton. Zoals ik zei is uranium het zwaarste natuurlijke materiaal. Het komt voor in de natuur in verschillende isotopen. En wat is een isotoop ook alweer? Dat zijn materialen die chemisch hetzelfde zijn, maar toch een andere soortelijke massa hebben. Dus echt populair een ander soortelijk gewicht hebben. En dat betekent dus dat de atoomkern evenveel protonen heeft, positief geladen deeltjes heeft, want die bepalen de chemische eigenschappen in hoofdzaak, maar een verschillend aantal neutronen heeft. En het totaal van het aantal protonen en neutronen is, voor het geval van uranium-235, is dat 235. En uranium heeft 92 protonen. En de andere isotopen van uranium hebben dus ook 92 protonen, maar een ander aantal neutronen. Als ik in de natuur kijk, hoe uranium in de natuur voorkomt, dan is 99% uranium-238. Dus dat is een andere isotoop. En uranium-238 is niet splitsen door het met neutronen te beschieten. Als je uranium-238 met neutronen beschiet, dan krijg je via een paar stappen krijg je wel een ander element. Dat is een element wat dan vroeger een transuraan heet. Dus een zwaarder element dat in de natuur niet of praktisch niet meer voorkomt. En dat is plutonium. En dat is best belangrijk in dit verhaal, want als je dus uranium-238 beschiet met neutronen, dan splitst het niet, maar dan krijg je het nieuwe element plutonium. En plutonium-239 is net als uranium-235 gemakkelijk te splitsen. En gemakkelijk te splitsen, dat betekent dus dat neutronen, zelfs langzame neutronen, dat al voor elkaar kunnen krijgen. Goed. Bij die splijting kwamen, zoals ik zei, neutronen vrij, zo'n stuk of drie. En als sommige neutronen opnieuw een uranium-235 kunnen raken, voordat ze uit de brok materie verdwenen zijn, dan kun je een versterkend effect krijgen van de splitsingen. Dan krijg je, ja, dan kun je, het is nog geen echte kettingreactie, maar wel een versterkende reactie. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je de voldoende andere uranium-235 in de buurt hebben. De meeste, als je natuurlijk uranium hebt, 99% is uranium-238. Dat splitst niet, dat vormt plutonium. Maar dat uranium-235, als dat voldoende in de buurt is, dan kun je al een versterkend effect krijgen. En het werd al berekend in die tijd, in het begin, net voor de Tweede Wereldoorlog, dat het al zou kunnen gebeuren bij een klomp uranium waar 3% uranium-235 in voorkomt. In de natuur is het een kleine 1%. En als je het uranium zo zou kunnen bewerken dat het percentage splitsbare uranium-235 ietsje hoger wordt, dus een factor 4 of 5 hoger wordt, totdat het een procent of 3 bereikt, dan zou je dat al kunnen gebruiken voor een kernreactor. En dat hele proces, dat heet het verrijken van uranium. Dat heeft iedereen ook vast van alles mee over gehoord. Even laatst heb ik nog alleen maar. Nog steeds alleen de Spenelfox tot Victor Eckel voor de ZX-ronde. Zoals ik zei, komt er bij de splitsing energie vrij. Er komt veel energie vrij. Er komt zo'n beetje een miljoen keer zoveel energie vrij als dat je eenzelfde hoeveelheid materie zou verbranden in de vorm van steenkool. Dus 1 miljoen keer zoveel energie als dat je de zaak verbrandt. En dan moet je in gedachten nemen dat daar maar 1% van de materie is verdwenen. Of sorry, 1 promiel van de materie is verdwenen. Dus als je alle materie zou kunnen omzetten in energie, zou je nog een factor 1000 eroverheen krijgen. Dus je krijgt met kernenergie een gigantische hoeveelheid extra energie. Krijg jij beschikbaar. En Dat is voornamelijk in de vorm van warmte. En dat wordt ook toegepast in een kernreactor. Als je een kernbom, dus een atoombom, wil gaan maken, dan is het proces in wezen hetzelfde, alleen veel heftiger. Wat is het verschil? Het aantal vrijgekomen neutronen, dat die splitsingen zelfstandig, het moet zo groot zijn, dat die splitsingen zelfstandig in gang worden gehouden. Dus dan krijg je een zichzelf onderhoudende kettingreactie. Hoe moet je dat nou voorstellen als dat net niet gebeurt? Nou, ik stel dat zo'n beetje voor als je een benzinemotor hebt van een kettingzaag of van een maaier. En bij het koud starten of als er iets is met de benzinetoevoer, dan kun je wel trekken en dan komt die even op gang, maar stopt die weer. Dus dat is hetzelfde als met zo'n kernreactor. Je hebt een aantal neutronen die veroorzaken een aantal nieuwe neutronen, maar het proces dooft uit. Als die brok voldoende groot is en de concentratie van uranium-235, dus de splitsbare concentratie, buitengewoon hoog is, zo'n beetje zuiver is, dus de 100% nadert, dan zou je zo'n kettingreactie al kunnen krijgen met een brok van zo'n kilo grootte. Dus 1 kilo zuiver uranium-235 kan al in principe, in theorie, een atoombom vormen. Even kijken, wat was ik gebleven? Ja. Ik ga weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. Het is een beetje heel in het korte theoretische achtergrond van de geschiedenis van atoomenergie en het verschil van een reactor en een bom. Want ik was gekomen in september 1939, begint de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland was die uraniumvereniging, die Uraanverein, gestart. En een bekend theoreticus, dat was meneer Heisenberg. Meneer Heisenberg was een Duitser die de theoreticus was van die uraniumvereniging. We had op 31-jarige leeftijd al een Nobelprijs gekregen. Dat is dus echt niet de eerste, de beste. Heisenberg die is doorgegaan met de theoretische kant van die atoomsplitsing en die kwam in februari 40 al daar op theoretische gronden tot een aantal conclusies. De belangrijkste daarvan waren dat je al een kernreactor zou kunnen maken. Hij noemde dat een uraanmachine, dus een uraniummachine. Die zou je al kunnen maken met natuurlijk uranium. En als je maar genoeg had, hè, dus als die brok groot genoeg was om neutronen effectief te gebruiken. En die neutronen kun je effectief gebruiken door ze af te remmen. Waarom is dat? Omdat langzame neutronen kunnen al voor een splitsing zorgen. En snelle neutronen kunnen dat uranium-238, wat er in hoofdzaak aanwezig is, kunnen in de kern dringen en daar uiteindelijk plutonium verzorgen. Dus met langzame neutronen, dus als je de neutronen kunt vertragen, kun je al met natuurlijk uranium kun je een uraniummachine bouwen, dus een kernreactor bouwen. En in tegenstelling tot het voor het gebruik voor een bom, en waarbij je dus tot 100% zou moeten verrijken, zou je met enkele procenten zou je al zo'n kernreactor kunnen bouwen. Dat was al erg snel, dat blijkt ook achteraf waar te zijn, een andere kernreactor, of nou, alle niet, maar een aantal werken ook op dat principe. Het tweede wat hij had gemerkt, is wat ik al een paar keer heb gezegd, dat in een uraniummachine altijd plutonium wordt gevormd. En plutonium is ook zonder meer geschikt voor het gebruik van bommen. Plutonium-239 is even splitsbaar als uranium-235, heb ik al verteld. Dus dat was in februari 40, voor bij ons de oorlog begon, was dat in Duitsland al bekend. Dit was op een aantal plaatsen ook bekend hoor. In die tijd hadden de lieden, de onderzoekers nog erg veel contacten. Maar naar aanleiding van dit soort bevindingen, en zeker ook toen in april 40 in Engeland er een commissie is gevormd, die moest gaan onderzoeken wat er waar was van die kernsplitsing en wat er waar was van de verhalen dat je daar zo'n superbom mee zou kunnen maken in april 40. Die commissie in Engeland die werd vervolgd met een groep die inderdaad is begonnen met het werken eraan. Maar die heeft er ook voor gezorgd dat de contacten zoals die bestonden tussen de onderzoekers, dat die contacten werden verbroken. Dus dat er geen publicatie van nieuwe resultaten meer zou komen. Iets wat natuurlijk in het licht van de oorlog en het gigantische effect wat het zou kunnen hebben, want dat hadden ze wel door, wel te begrijpen is. Dus in die tijd begon je eigenlijk te zien dat in parallel op een paar plaatsen in de wereld er naar gekeken werd. Maar nog niet echt de zaak op gang kwam. Ik denk dat in 40 tot en met tot 1941 in Duitsland men het verst was. Wat gebeurde er in Duitsland? In Duitsland heeft ene meneer Fritz Hautermann aangetoond dat inderdaad plutonium is gevormd. Hè, dat was door Heisenberg op theoretische gronden voorspeld. En tegelijkertijd in 1941 is het trouwens ook in de Verenigde Staten aangetoond dat plutonium gevormd zou kunnen worden. En overigens dat vormen van plutonium uit uranium heet tegenwoordig ook verrijken. Dus als je, heet het opwerken. Het verrijken is dat je het percentage splitsbaar uranium hoger maakt. En het opwerken is dat je het uranium omzet in een ander product, wat als je dat kunt scheiden en eruit kunt halen, op zich weer splitsbaar materiaal is wat gebruikt kan worden voor kernbommen. Goed zo, dus Fritz Hautermann heeft dat in 1941 in Duitsland aangetoond. En von Weizsäcker, ook in Duitsland, een broer van de latere president van Duitsland overigens, die von Weizsäcker heeft een geheim patent aangevraagd in Duitsland, waarbij het plutonium toegepast zou kunnen worden in zowel een kernreactor als in een superbom, dus in een atoombom. Oké, dat was in Duitsland in 1941. In december 1941 is de Tweede Wereldoorlog in zijn volle ellende uitgebarsten bij 7 december toen Pearl Harbor aangevallen werd. En toen heeft president Roosevelt meteen al, een paar dagen later dacht ik, $2 miljard beschikbaar gesteld om een atoombom te bouwen. Is dus het Manhattan project, zoals dat dan heet, gestart. Dat is in december 1941. In januari 1942, dus zeg maar een paar weken later in Duitsland, gaf het Heereswaffenamt, dus dat is, laat ik zeggen, de afdeling van het leger waar die uraniumvereniging onder viel, die gaf de uraniumvereniging, de uranverein, over aan Speer, Albert Speer, en dat was een civiele organisatie. En dat betekent eigenlijk dat de prioriteit in Duitsland tot een lagere werd gesteld. De achtergrond daarvan is dat er weliswaar van alles is gebeurd, maar dat men dacht dat het zo lang zou duren en dat het zo ongelooflijk veel geld en tijd en energie zou kosten voordat er een atoombom wellicht uit zou kunnen komen, dat dat de oorlog niet meer zou kunnen beïnvloeden. Dus het leger gaf die uraniumverein over aan Speer. Het werd wel in leven gehouden, maar terwijl je dus een paar weken tevoren in Amerika, eigenlijk mede naar aanleiding van Einstein, de zaak echt op gang werd gebracht, werd in Duitsland gezegd, nou het hoeft niet meer, lager pitje is ook prachtig, we hebben andere prioriteiten. Een paar maanden later, in april 1942, werd in Leipzig, in Duitsland, de eerste reactor subcritisch. Men heeft toen een neutronenvermenigvuldiging van een procent of 13 vastgesteld. En was er dus al, laat ik zeggen, een kernreactor op gang gekomen. En Heisenberg had toen berekend dat die kritisch zou worden met 5 ton zwaar water en 10 ton uranium. En dat was wel te doen hoor, want dat zwaar water dat kwam uit Noorwegen. Dat was de enige plaats waar in de wereld op een industriële schaal zwaar water werd gemaakt. Hè, zwaar water is water wat gebruikt wordt voor het afremmen van de neutronen, wat nodig is om om te voorkomen dat die neutronen ook ander werk deden dan het splitsen. Want dat splitsen, daar waren ze voor bedoeld. En dat zwaar water is eigenlijk is H2O, iedereen weet, water is H2O. Maar dat waterstof heeft een extra neutron, waardoor het chemisch hetzelfde is, maar gewoon zwaarder is. En daarmee heet het ook zwaar water. Dus Heisenberg zei, als je een reactor maakt, die kun je kritisch maken. En kritisch betekent dat die explosief kan worden. Als je 5 ton zwaar water en 10 ton uranium zou kunnen hebben. En dat zegt ook iets waarom het leger het niet interessant vond. Hè? Want dat is alleen maar, zijn alleen maar de bestanddelen die nodig zijn voor het hele proces. Maar het hele gebeuren eromheen moet er ook nog. Dus dat in Duitse ogen was het buitengewoon zwaar. En om kritisch te laten worden en dus een atoombom te kunnen maken naar het uranium, was het een buitengewoon groot ding waar je schepen voor zou moeten hebben om dat te transporteren. Dat is een van de achtergronden waarom in Duitsland dus eigenlijk, nou, de stekker er niet helemaal is uitgetrokken, maar toch wel voor een stuk. En die stekker werd er verder uitgetrokken, want die kernreactor in Leipzig, die is door brand verwoest in juni. En toen is die nooit meer hersteld en is Heisenberg Berlijn verlaten. In Leipzig zijn ze ook opgehouden. En aan de hand zijn ze naar Zuid-Duitsland gegaan vanwege de bombardement. Dus in juni 1942 wordt de prioriteit verlaagd tot wat dan heet kriegswichtig. En het aantal lui dat er aan werkte was tientallen. En in Duitsland hebben er, ik denk, maximaal misschien 40, 50 man aan gewerkt. En bovendien nog erg versplinterd over 9 groepen. Die onder verschillende lui vielen en dus ook niet altijd zo samenwerkte zoals je graag zou willen, als je tenminste als doel had een atoombom of een kernreactor te maken. Dus Duitsland werkte alleen maar verder aan een kernreactor en die was bedoeld voor het opwekken van energie. Tegelijkertijd komt in Amerika het Manhattan-project op gang. 42, topgeheim. En in Amerika betekent topgeheim, topgeheim. En het is het grootste project geworden, het grootste crashproject in de historie. Ik dacht tot dan toe, en ik denk tot nu toe nog steeds als crashproject het grootste project. Onder het motief dat als er nucleaire wapens mogelijk zijn, en als de nazi's eraan werken, moeten wij de eerste zijn. En de bom die als uitkomst of als product van het hele gebeuren zou moeten komen, die bom was bedoeld voor Berlijn. Uiteindelijk zijn ze in Japan terechtgekomen, maar toen waren ze bestemd voor Duitsland. Het uitgangspunt was verder om alle mogelijke paden volledig en parallel af te grazen en uit te werken. En dat betekent dus dat je zowel moest werken aan het verrijken van uranium-235, om via de uranium-235 een bom te krijgen, als het opwerken van uranium tot plutonium. En als derde hoofdactiviteit was hoe ziet er zo'n bom dan uit, en dat moet dan getest worden en moet samengesteld kunnen worden. Dus dat Manhattan-project is dat Amerikaanse, het geallieerde project in Amerika, eigenlijk het Amerikaanse project, als je kijkt qua geld, maar niet qua deelname van lui, werkten ze alle mogelijke wegen parallel. In 1945, ik heb niet veel tijd om daar uitgebreid op in te gaan, maar in 1945, en dat moet je dan ook zien in contrast tot die 40 man die Duitsland eraan had werken, waren in Amerika 3 geheime steden. 3 geheime steden. En in Amerika is geheim geheim. Hier in Nederland praat je nog wel eens, daar praat je er niet over. 40 laboratoria, groot aantal fabrieken, totaal werkten ze naar schatting, direct indirect, 200.000 mensen aan. En onder die medewerkers bevonden zich de meest bekwame en meest beroemde wetenschappers van alle tijden. En dan in Duitsland werken er 40 mensen aan. Tot 45 is er inderdaad meer dan 2 miljard aan uitgegeven. En met als resultaat, ik zal er direct nog even ietsje op ingaan, de bommen op Japan. Maar ook als resultaat dat toen die bommen gevallen waren en de Duitsers die eraan gewerkt hebben al door door de Engelsen gevangen waren genomen en Amerikanen en in Farmhall geïnterneerd waren en daar hartstikke mooi afgeluisterd zijn. Die Duitsers van de Heisenberg die zei dat in de Verenigde Staten die atoombom gewoon bluf is. Ja, ze waren Goebbels gewend. Verhalen, PR-verhalen zouden we zeggen. Atoombom is bluf. Want de atoombommen zou vele jaren verder en onhandelbaar groot zijn. Dus ze geloofden het niet. Duurde even voordat ze het geloofden. Dus dat betekent dat in Duitsland, dat Duitsland in 1945 nog erg ver weg was van de atoombom. Goed, voor ik eindig nog even kort die over die atoombommen. Ze waren allebei op tijd klaar. Op tijd, in ieder geval klaar om in de oorlog te gebruiken. Ze zijn niet cruciaal geweest in de oorlog hoor. Maar ze hebben de zaak wel, na de oorlog natuurlijk, wel verschrikkelijk veranderd, de hele wereld veranderd. Nou, er is dus een plutoniumbom gemaakt, die is op Nagasaki gevallen. Ik ben daar geweest zo'n 30 jaar geleden de eerste keer. Nou, dat is, als je foto's ziet is één, maar als je ziet wat daar is gebeurd, dan hadden ze nog een hoek over. Dat is onvoorstelbaar. Dus de Nagasaki-bom was een plutoniumbom, de Hiroshima-bom. Dat was een uraniumbom. En dat was de eerste bom overigens die van de uranium die gemaakt werd. Die plutoniumbom hadden ze nog een experiment in New Mexico gedaan van tevoren. Dus dat was de tweede bom die ze hebben kunnen maken. Is op Nagasaki gevallen. En in uranium was het vertrouwen zo groot dat ze niet eens een experiment hebben gedaan. Het eerste experiment waar ze deden was de echte bom die op Hiroshima is gevallen. Die bom was totaal zo'n 4 ton zwaar. Dus met alles erop, de rand en eromheen. Hebben ze ook speciale vliegtuigen voor moeten maken om dat kunnen vervoeren. Dat was natuurlijk een project apart. Dat moet je eigenlijk ook apart zien. En één zo'n bom heeft evenveel energie opgeleverd als alle nazi-Luftwaffe bommen tezamen op Londen gedurende de Blitz. Zo'n 20.000 ton TNT. En om dan weer even terug te gaan op het genie. Dat met een theorie die tot niet-arisch is verklaard in Duitsland. En het door heel veel controversie heeft geleid, ESMC-kwadraat. Die hoeveelheid energie die krijg je als je 5 tot 6 gram materie volgens ESMC-kwadraat omzet in energie. Nou, dat is het verhaal wat ik vanmorgen wilde vertellen. Naar aanleiding van de vraag die vorige keer zijn gesteld van had Duitsland nou een atoombom, ja of nee?